één nieuw iemand in je team. En feitelijk ga je weer even, kan snel, maar je gaat opnieuw door die fases heen. Ja. Zijn we weer dit team? Zijn we allemaal dezelfde taak? Is de rolverdeling helder? Wie is hier de baas? Wat zijn de normen? En dan gaan we weer performen. Nou.
Welkom bij de Scaling Up podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol. Waarom deze gasten? Ze zijn dé experts op het gebied van scaling up. Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company. En Victor is ook ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Bij elkaar hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die scaling up biedt om je organisatie sneller en beter te laten groeien. Mannen, we gaan het vandaag hebben over storming, norming en performing. Zeg ik het in de goede volgorde?
Ja.
Ja, het is een bekend model, maar er wordt niet zo heel veel mee gedaan. Waarom gaan we het er vandaag over hebben?
Nou, ik wilde het heel graag op onze podcastagenda. Omdat ik merk dat er door alles wat er gebeurt in de wereld. AI, er gebeurt veel in de economie. Dat er eigenlijk ontzettend veel druk en verandering is gekomen weer in teamdynamiek bij heel veel van de leiderschapteams waarmee we werken. En toen zat ik erover na te denken dat ik ook denk dat bij scale-ups die teamdynamiek nog meer onder druk is. Daar ga ik zeker wat meer over vertellen. Maar dat model eigenlijk best heel erg goed bruikbaar is. En dat het misschien wel handig is voor MT's om ondanks dat ze misschien kennen, toch weer eens na te denken, waar zitten wij met ons team? Mm-hmm. En hoe kunnen we nou een paar mooie stappen maken in de performance van ons clubje?
Yes. Ja. En mag ik erop aanhaken?
Doe dat.
We hebben dit volgens mij al wel een keer of 10, 20 gezegd in de podcastserie, dat wij in ieder geval vanuit onze professie zien dat eigenlijk hoe goed een teamdynamiek is in zo'n, vooral in een leiderschapsteam, maar je mag dit misschien ook op je sales team of je marketing team of je productieteam of maar plakken, maar hoe goed de dynamiek is, hoe goed mensen met elkaar kunnen samenwerken, eigenlijk toch best wel misschien wel van een groter belang is dan prijzing, strategie, et cetera. Alles wat er omheen hangt. Dus
Het vliegwiel begint daar echt wel mee. Ja. Gebruik je ook dat driehoekje in je workshops? Dat je eerst performance van het management team, van het leiderschapsteam, heeft superveel invloed op performance van de teams. Ja. En dat heeft weer superveel invloed op de performance van de individu. Nou, heb je 30, 40 mensen lopen, heb je een 10, 20% verbetering in het leiderschapsteam, dan
leidt tot superveel verbetering in de rest van het team. En dit is een open deur, we hebben het al heel vaak gezegd, maar dit is wel het grootste inzicht nog steeds dat die we doen dit al bij elkaar 50 jaar, denk ik, met die teams werken. En overal waar we komen, bevestigt dit weer. Een lekker lopend team, wat goed met elkaar kan vinden. Wat goed constructief kan overleggen. Nou, wat goed geformeerd is, et cetera, et cetera. Gaan we vandaag wat dieper over hebben. Zorgt gewoon voor een betere scale-up. Gewoon meer winst, meer groei, meer blije mensen om zich heen. Dat is altijd zo. Dus dat is. En we hebben het misschien vorige keer al wel een keer gehad over. We hebben recent nog een aflevering gemaakt over het model van Heckman.
Mm-hmm.
Dat ging veel meer over hoe. Wat zijn nou de voorwaarden om een succesvol team te laten performen? Dus het gaat over met welke. Nou, dat moet je die aflevering maar luisteren. En toen kwamen er eigenlijk. Toen kreeg ik best wel wat vragen over die aflevering. Van hé, maar er is toch ook gewoon het basismodelletje van Tuckman. Wat gaat over. Nou ja, de vier of vijf fases van teamvorming.
Mm-hmm.
Nou, en die hebben we eigenlijk nog nooit behandeld. En dat is wat misschien ook wel omdat het zo'n open deur is, omdat iedereen het modelletje wel kent. Maar toen ik me er weer ging verdiepen, toen dacht ik wel, oh nee, dit is wel echt ook bij alle teams die ik begeleid, moet ik dit nog een keertje, waar zitten we nou in welke fase? Wat moeten we nou doen in welke fase? Dus het is basic. Misschien zijn we snel doorheen en tegelijkertijd super relevant.
Het zou lekker zijn.
Ja. Niet alleen als je een management team bent, maar ik denk ook als je aan het luisteren bent en je denkt, nou, ik heb ook mijn eigen sales team of mijn operations team. Overal waar mensen samenwerken en een teamje vormen, geldt dit cirkeltje. Je hebt het vast gehoord, maar we gaan er nog een keer helemaal doorheen.
Ja, wat ik jullie hoor zeggen is dat door hoe de wereld er nu uitziet, hè, door invloeden als AI, de economie, oorlogen, dat eigenlijk die hele storming, norming, vorming dynamiek vol in gang wordt gezet door teams. En dan is het de moeite waard om in elk geval te weten wat eigenlijk de regels daarvan zijn, hè, en wat er dan gebeurt in je team.
Teams
en jij zegt dat de performance van je team gewoon één op één gelinkt is aan hoe goed je bedrijf of je producten doet.
Dat is wel mijn overtuiging. Ja. En nog even aanvullend op jullie, op dat verhaal. Kijk, eigenlijk wij richten ons natuurlijk vooral op scale-ups. En daarin zie je dat teams gewoon heel veel wijzigen. Dus ja. Simpele reden, als jij met z'n twintigen bent en het jaar daarna ben je met z'n dertigen, dan is waarschijnlijk je sales team, zijn er een paar mensen bijgekomen, je MT is misschien iemand bijgekomen, maar iemand weggegaan. Dus omdat een scale-up zich zo snel beweegt door in aantal mensen, maar ook door allerlei groeifases, heb je andere mensen nodig zijn, is er eigenlijk de hele tijd een wisseling in teams. Veel meer dan bij andere bedrijven.
Heeft dat ook te maken met dat de bedrijfscultuur nog veel minder stevig staat?
Nee, dat heeft, ik denk, misschien ook, maar in primaire zin gewoon heel simpel. Je gaat gewoon groeien, dus er komen mensen bij. Dus er komen de hele tijd mensen bij. En het feit dat er mensen bij komen en afgaan, betekent dat er iets verandert in je teamdynamiek. In je bedrijf, in je, maar ook in je MT.
Dus inderdaad, voor die scale-ups is de dynamiek vaak in de veranderingen zijn. Dat gaat sneller en je hebt daar meer mee te maken. Verandering in samenstelling, verandering in de groeifase, maar ook verandering in marktdynamiek. Dus als je naar als je naar nieuwe markten gaat, als je nieuwe producten gaat lanceren, dan kom je soms ook met het team, dan vraag je wat anders van je team. Ja. En daarmee kom je weer opnieuw in een andere dynamiek.
Dus even praktisch, je bent een leiderschapsteam en wat jij zegt, je moet opeens een AI gaan integreren. Misschien heb je wel een AI-officer die in dat leiderschapsteam gaat plaatsnemen. Dat betekent opeens dat het team... Ik zat even gezellig met z'n vijven, regeerde het bedrijf. Komt er een zesde bij. Wat gebeurt er dan? En wat ik heel veel zie, is dat zo'n team dan gewoon doorgaat. Denk, je eraf, twee eraf, twee erbij. We doen gewoon.
Omdat je gewoon continu doorgaat.
Ja.
Je passeert niet, je zit gewoon in een continue flow. En soms ben je misschien als team, ben je misschien ook wel al 4-5 jaar in die samenstelling aan het werken. En dan kom je dus in een andere groeifase. En hoe weet je dan dat je daar bent? En wanneer is het moment dat je dat gaat bespreken? Wanneer word je daar bewust van? Ja. Vaak is dat niet het geval. Dus daar gaan we het vandaag over hebben.
Okay. Maar wat is dat Tuckman-model precies? Wat zijn nou die verschillende fases?
Wat over die verschillende fases? Want ik hoorde haar net over 4 fases, maar ik ken er 5.
Ja, ik weet dat er 5 zijn, maar ik had bedacht om er op 4 te focussen. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe jij die 5e erop integreert. Dus die is dan voor jou. Dus het begint dat het team nieuw is in samenstelling of nieuwe in wat er van het team wordt verwacht. He, dus dan komt hij in een nieuwe situatie terecht. Dus dan heb je heel erg dat forming stuk. Je hebt een nieuw team en dat wordt gevormd. Dan vervolgens gaat het heel vaak... En in dat vormen, dan hangt het heel erg af van de leiderschap die de kader zet. En die gaat ook heel erg aan de slag met iedereen eens aan het kijken. Hoe gaat die nieuwe AI-officer, wat gaat hij brengen? Mensen vinden het leuk of spannend, weet ik wat. Dan vervolgens ga je naar de fase dat je het echt gaat stormen. En dat betekent dat je dus... iets verder bent en dan opeens rollen onder druk komen. Misschien belangen. Die AI-persoon die wil misschien allerlei dingen anders toevoegen.
Wie
die wil het model veranderen. En dan heb je te maken met... we moeten opnieuw voor ons plekje of opnieuw bepalen wat er gebeurt. Dus dan heb je vaak dat stormen. En het lastige is dat als je als leiderschapsteam niet een aantal dingen heel goed doet in die fase, helderheid creëert, een line of sight creëert, dat je dat goed neerzet en bespreekt, dan blijf je in die fase zitten. Komen we later nog op terug, maar dat is de fase 2. Dan heb je
wat is line of sight?
Waar werken we eigenlijk naartoe?
Oh.
Wat is, en soms is het bijvoorbeeld het langetermijnplaatje heel erg bekend. Maar mis je de midterm, dus mis je de 1 of 3 jaars richting. Waardoor je als partij wel ongeveer heel goed zit op purpose. Je weet waar je naartoe wil. Maar eigenlijk, hoe doen we dat dan? Hoe? Wat gaan we doen de aankomende periode?
Dat is eigenlijk een vorming vraag, hè, als ik hier ben. Want de vorming is, wat gaat iedereen hier doen? En waar is dit team voor? Wat is ons doel?
Meestal juist niet. En denk ik, wil ik schrik graag een beetje over hebben. Omdat ik denk dat de intelligentie in het team, die ontstaat heel vaak als je met elkaar aan de slag gaat en dingen hebt uit te zoeken. En eigenlijk niet daarvoor. Daarvoor denk je dat je het weet, dan gaat het eigenlijk echt gebeuren. En dan vervolgens krijg je het normen.
Ja.
En dat normen, dat is dat je met elkaar dus een hele hoop dingen hebt bepaald. En dat je dan intern met elkaar in besluitvaardigheid of hoe je samenwerkt, ga je bepalen wat zijn eigenlijk de normen waarin we... Die we met elkaar zetten. Hoe zetten we de standaarden? En hoe willen we dit met elkaar aangaan? Kun je je voorstellen, als iemand niet eens is met die norm, dan blijf je eigenlijk een beetje... Dan ga je weer terug naar de vorige fase. Hè? Want dan krijg je toch een storming. Omdat iemand is niet eens, maar zegt het niet. Impliciet, expliciet, weet ik wel. Dan ga je naar het derde stuk en dan ga je naar performen. En dan ga je echt richten op... we weten nu wat we gaan doen, met wie we het doen. We hebben een beetje de richting bepaald. En nou willen we zo goed mogelijk in dat spectrum willen we performen? En dan is er nog een vijfde fase. En Vic?
Volgens mij is dat journey, toch?
Ja.
Ja, mooi woord. Ik moest het ook opzoeken via chat. Volgens mij gaat dat over... als een team, als er weer mensen afscheid nemen in zo'n team,
ja.
Hoe neem je weer afscheid? Ben je tevreden? Is het goed afscheid? Als je weer nieuwe mensen erin kunt, begin je weer helemaal van voor of aan, of kan je al snel naar de tweede fase?
Ja. En ik heb hem ook een beetje zo gelezen als dat je op een gegeven moment dus als leiderschapsteam met elkaar het gesprek kunt voeren dat je iets mist.
Ja.
Dus dat je uit een fase bent, of dat er iets ergens een tekort is of een probleem. Dat kan dus nogmaals in de samenstelling of werkwijze ontstaan. En dat moet dus ergens geadresseerd worden voordat je weer opnieuw kunt vormen. Ja. Dus ik zag die een beetje, maar... Ja,
nee, eens.
Het is, ik heb Tuckman er niet persoonlijk over gesproken, maar ik dacht dat is dan de opmaat weer voor een nieuwe ronde eigenlijk om erin te duiken.
Ja.
Kunnen jullie daar wat mee?
Ja, absoluut. Dus,
wat je hebt is, je hebt een nieuwe groep bij elkaar, dan ga je een beetje aftasten. Iedereen gaat kijken van wat voor vlees heb je in de kuip. Dat botst hoe dan ook. En dan gaat de frictie ontstaan.
Ja.
Maar dat is normaal, dat hoort erbij. En nadeelt dat je met elkaar in de clinch hebt gelegen of gebotst hebt of hoe je het ook wil noemen. Dan kan je al dan niet uitgesproken afspraken maken over hoe je de dingen doet met elkaar. Ontstaat er vertrouwen en dan kan je op het moment dat je daar een baas mee hebt, kan je echt gaan performen.
Ja. Ja,
en dat adjourning, dat is dan dat je... Dat maakt het een beetje een cirkeltje.
Ja, je kan op
want iedereen, ieder groepje valt op.
Heb je reflectie, neem je mooi afscheid van de vorige fase... kun je gewoon nieuws
is
goed
dit
zien
team nog nodig?
Moet doen.
In adjourning is ook gewoon de vraag... Het bestaat letterlijk volgens mij voor schorsen. Dus is het team nodig? Hebben we nog een doel hier?
Zijn wij nodig?
En als wel, zijn we dan de goede samenstelling? En dan gaan we weer, hebben we dan de goede normen? En kunnen we weer performen? Ja. Ja.
Dit vraagt om voorbeelden.
Ja, lekker hè, want die zijn het leukst om dit te...
Ja.
Mag ik zeggen in ieder geval dat... Dus tot nu toe heeft de luisteraar gedacht... Ja, jongens, we hebben lang over een heel simpel model gehad. Het is ongelooflijk hoe vaak ik ook zelf de fout maak... dat ik toch over ga zoeken op andere manieren... wat er fout gaat in zo'n team. Terwijl dit is echt basic. Heel vaak gaat het toch over als een team niet helemaal lekker performt. Is het vaak dat er of er weer een nieuw iemand toe bij zit... waar ze niet even met gestormd hebben met wie zit nou waar in de plek... of zelfs nog een vorm. Ik weet ze niet precies wat ze van elkaar mogen verwachten. Of hebben ze niet dezelfde normen? Eigenlijk als ik er zo terug... toen ik dit weer begon te lezen, dacht ik... joh, wat ben ik een sukkel eigenlijk. Ik haal dit model veel te...
Ben je niet zo hard voor jezelf?
Nee, ik ben vandaag een beetje hard voor mezelf. En nu ook voor de luisteraar. Dit model is basis. Iedereen kent het misschien wel of heeft er wel eens van gehoord. En het is toch heel handig om daar goed over na te denken. Want dit kan je best met een paar goede vragen in elke fase... best snel doorheen met een team.
Ja.
En je moet niet vergeten, zeker in scale-ups... teams veranderen gewoon de hele tijd. En dan moet je toch elke keer weer even zeggen... wie doet wat in dit team? Vorming... Hoe doen we hier? Wat zijn de rules of engagement? Wat zijn onze normen? En dan kunnen we gaan performen.
Ja, zal ik even een praktisch voorbeeldje erbij noemen? Ja, beetje...
Gaan we zo doen? Ja. Even wachten. Dus het is eigenlijk een reactie op onduidelijkheid in het team.
Ja, als een team niet performt, kan je allerlei dingen, teamcoaches erbij halen. Maar ik zou dit eigenlijk misschien als basis eerst eens even checken of iedereen helder heeft wat de taak is van dit team. Waar we voor geformeerd zijn en wie wat doet. Wat we van elkaar kunnen verwachten. Wie eigenlijk de leiding heeft. Dus het gaat van je
scoring. Een goede coach neemt je ook denk ik wel door dit proces mee.
Dat hoop ik, maar je kan dit best wel goed zelf. Denk ik. Want die eerste twee dingen is gewoon het even vastleggen. Het erover hebben, vastleggen. En door norming vind ik ook wel dat je best wel in de basis ook met elkaar kan afspreken. Hoe gaan we nou werken? Hoe kunnen we elkaar erop aanspreken?
In ieder geval, ik heb daar wel echt een heel ander beeld van.
Lekker gast.
Vertel het me.
Nou, ik denk dat het... En ik wil het even koppelen aan een voorbeeld. Omdat het dan,
leuk.
Denk ik,
voor de luisteraars...
en sommigen ook de kijkers, hè, want we zijn hartstikke ook op beeld.
Hou je je buik wel in voor de luisteraar?
Voor de luisteraar.
Dat we...
De kijker.
Dat we
kom op met je voorbeeld.
Voorbeeld. Een partij die ik... En dit is een makkelijke. Ik denk dat iedereen die wel kent. Een partij doet een buy-and-build. Een club, softwareclub, koopt vier partijen en gaat opeens... Dan gebeuren allerlei verschillende dingen in teamdynamiek. Je gaat opeens van één goede fase 40, 50 man naar goede fase 200 man. Hè, dus naar dat. En opeens moeten de 4, 5 teams blenden tot één nieuw team... met één nieuw organisatiedesign en één nieuwe structuur.
Maar dit zou toch gewoon de nekslag moeten zijn voor iedere vorm van fusie en overname, dat soort dingen, als het voor zoveel frictie zorgt.
Hoe bedoel je de nekslag?
Nou, ik bedoel gewoon meer als buy and builds, fusies, overname iedere keer voor.
Gaat ook. De historische zijn de cijfers ook niet al te best.
Nee, precies.
Dus er gaat ook heel vaak, vaak fout. Het gaat vaak op cultuur fout. Maar het gaat ook inderdaad in basis. Kan het hier ook op fout gaan?
Dus
niet...
Dus die teams die werken misschien al. Het eindteam is misschien al vier samen in samenstelling. Een ander team misschien al 8 jaar. Een ander team misschien net helemaal nieuw samengesteld. Mm-hmm. Al die teams, waar ze ook zitten in hun fase, moeten helemaal terug naar de tekentafel.
Ja.
En in dat teruggaan naar de tekentafel zit er natuurlijk bij iedereen heel veel emotie, legacy, zit er heel veel spanning. Dus dat is voor heel veel mensen is dat eigenlijk waar het vormen en stormen al heel snel samen op elkaar zit. Omdat je denkt, als dit een nieuwe structuur is, dan ben ik dit of dan gaan wij dat of wie heeft de plek voor dit of voor dat. Dus die fase zit erin heel dicht op elkaar. En dat leiderschap moet dat dus uitwerken. Nou, creëer je zeker bij een beeld waarbij er natuurlijk vaak één strategische hoofdclub is die de rest aan het kopen is en integreert. Mm-hmm. Dan zit er al heel veel, en ik wil niet te veel op die onderstroom zitten, maar er zit er natuurlijk al heel veel lading naar die partij en van die partij.
Mm.
Nou, ik ben zelf best wel bij wat van dat soort projecten betrokken geweest, waarbij je dan die clubs helpt om die integratie goed te doen. Ja, en dan iemand van buiten hebben die als doel heeft om de mooiste integratie te maken in plaats van dat hij een eigen belang heeft of dat hij erin zit, is dan echt wel een sleutel om dat goed te doen. En dat is natuurlijk beter als die persoon, die coach of iemand die dat begeleidt natuurlijk, dat als dat een investor is, dan denken mensen ook nog steeds van ja, maar met welke agenda pet zit hij hier? Mm-hmm. Terwijl als dat iemand van extern is, helpt dat heel erg. Dus dit is een bijvoorbeeld een situatie dat alles compleet nieuw gaat. En dat je soms even, dan denk je, oké, volgens mij moeten we het organisatiedesign zo vormgeven. Want dit is wat we willen de aankomende tijd. En dan trap je hem af. Maar dan heeft het ook nog een soort incubatietijd nodig om te zien dat dit in de praktijk werkt. Dat mensen mee kunnen. Dus je blijft dan toch nog een beetje in dat stormen zitten. En soms, hè, want dus je hebt net een nieuw organizational design gemaakt. We gaan het zo doen, die gaat dat en dat. En dan ga je dat uittesten. En dan soms lukt dat meteen. Soms zit iemand erin na een paar weken maanden en denkt toch van nee, ik ga dit toch niet doen. Of ik wil toch eigenlijk wel uitstappen. Of ik wil mijn stuk wel verkopen. En zo blijf je eigenlijk in die fase zitten. En duurt het even totdat je kunt komen tot norming. En pas als dat allemaal goed doorlopen is. En soms ga je wel 2-3 keer door dat stuk heen. Kun je naar performing.
Ja, en even terug naar het model. Wat jij volgens mij uitlegt is dat je eigenlijk in die eerste fase, of eerste tweede fase, maar daar verschillen wij misschien een beetje van mening. In die eerste fase is volgens mij wat er dan fout gaat. Je maakt een nieuw team. Alleen er zitten 1 of 2 bij die niet zeker weten of die ook aan dezelfde taak gaan beginnen. Ja. Dus moet je je voorstellen als wij met z'n 3 een podcast maken en ik denk, nou, ik doe deze voor 3. Ik ga hem even voor 3 afleveringetjes doen. En dan gaan we daarna wel kijken of ik er nog 3 doe. En jullie zitten hier om de podcast 400 stuks te maken. Dat is eigenlijk, dan hebben we niet dezelfde taak als team.
Nee.
Dus dan is eigenlijk de vorming van ons team al niet goed. We kunnen het hebben over normen. Kunnen het hebben over wie nou de baas van deze podcast is. Of et cetera, et cetera. Maar dan gaan wij nooit echt de performer. De basis is namelijk niet goed gelegd. En dat is eigenlijk wat Bart ook zegt. Dus als je iemand in je team hebt zitten die niet in dat vormingstuk al aan deze, die in het team zit van podcast maken, 500 stuks.
Mm-hmm.
Dus een andere taak. Ja, dan ga je al op die andere fase geen nooit performen. Sorry.
Okay, heb jij een leuk voorbeeld?
Ja, ik heb hier een mooie. En ik weet dat de luisteraars, hoor ik veel, dat mensen graag een beetje toch de geanonimiseerde dirty little secrets willen horen vanuit de boardrooms.
Dus het gaat over Schmiedhoes.
Nee, ik neem een voorbeeld uit. Ik heb hier heel veel verhalen over. Ik heb een paar jaar geleden met een team gewerkt. Best een groot productiebedrijf. En die hadden board en MT. 8-9 mensen. En dat ik heb er gewoon 3 jaar begeleiding gedaan. En dat is in die 3 jaar zijn er volgens mij uit mijn hoofd 7 wisselingen geweest. In die 2 teams. En achteraf, nu ik dit modelletje er weer bij pak, dacht ik, dat was echt wel. En die zijn uiteindelijk hele dure coachingstrajecten bij hele dure grijze oude mannen geweest. Dagen op heis hebben gezeten om het is niet helemaal met elkaar
konden werken. Grijze oude mannen.
Met grijze oude mannen. En dus die zijn er leuk op binnengelopen. En nu ik dit zo lees, dacht ik, weet je, in de basis zat het in dit team. Kijk, als je heel veel wisselingen krijgt, gebeurt er dus, moet je elke keer weer Dat is sowieso een gegeven. Eén nieuw iemand in je team. En feitelijk ga je weer even, kan snel, maar je gaat opnieuw door die fases heen. Ja. Zijn we weer dit team? Zijn we allemaal dezelfde taak? Is de rolverdeling helder? Wie is hier de baas? Wat zijn de normen? En dan gaan we weer performen. Nou, ik denk dat we dat helemaal, dat dit team dat helemaal niet heeft gedaan. Dus daar reken ik dus blijkbaar mezelf ook aan. Dat hele bedrijf heeft super veel risico. Het heeft miljoenen gekost om zo'n niet-performing MT met board. En niemand wist precies wie er nou de leiding had. Alleen maar teleurstelling in elkaar. Iedereen, de helft was aan het afwachten. De andere helft was aan het klagen dat de andere helft niks deed. Nou, in de basis zou je ook zeggen, daar gingen ook gewoon mensen in. Dan moet je toch weer met elkaar gaan zitten. Jongens, wat is de taak van dit team? Wie doet wat? Wat is de morris? Mm-hmm. Wat zijn onze normen? Hoe performen we met elkaar? Zeggen we ja tegen? Gaan we elkaar aanspreken? Als het niet gebeurt, yes, let's go. Nou, heeft dat team nooit gedaan. En dit was dramatisch. Bart, heb jij nog leuke voorbeelden?
Zeker, ja. Eentje die ik afgelopen jaar een aantal keer heb gezien. Maar ik pak er even een van een marketing agency. Die online marketing aanbiedt. En eigenlijk het model had. We hebben een paar diensten en die diensten lopen goed. We hebben een soort met hun klanten. Dus een soort maandelijkse fee om voor activiteiten. Hè, een soort recurring maandelijkse bedrag. Alleen in de markt is heel veel veranderd. Zoekmachine marketing is veranderd. Manier van content maken, het inzetten en het werk is veranderd. Dus er moesten allemaal nieuwe producten komen. In dat die agency was er opgericht om eigenlijk het volume zo snel mogelijk te laten groeien. En ze zaten al een lange tijd met elkaar samen. Maar nu moet er opeens een ander product komen.
Ja. Mm-hmm.
Zelfde team, of misschien wel wat andere mensen nodig, wisten ze nog niet. Maar we moeten business development gaan doen. Product development en business development. Nou, die ondernemer die gaat duwen op dat team over dat die veranderingen moeten komen. Maar die veranderingen die komen te weinig uit dat team. Dat team is eigenlijk bezig geweest om de afgelopen jaren vooral dat volume op te krikken. Ja, efficiëntie te halen, mensen
business as usual goed te draaien.
Zelfde business as usual draaien. Maar opeens moet dat team moet opeens hele andere dingen gaan
vernieuwen.
Doen. En die ondernemer die ziet dat team niet de juiste reflecties hebben. Niet meer dat ondernemerschap, de business model of de business development.
Kameraden, wordt hij daar blij van of wordt hij daar niet blij van?
Ja, dus nou ja, precies. Dus die gaat steeds meer micromanagen en de tegenaan boeien. En terwijl eigenlijk, het was natuurlijk het gesprek wat we hebben moeten voeren. En gelukkig hebben we dat ook gedaan. Dus ik hoef hem niet terug te betalen. Dat we zijn gaan kijken, oké, wat vraagt deze aankomende periode van ons als team. En wie in dat team, in de accountability, dus dat zou je in de face toe hebben, een leuke aflevering over, zou je daar wat over kunnen zetten of in een scorecard. Maar dan ga je dus kijken, oké, wat verandert dit nou? En wat moeten we doen in het team? En in welke andere fase zitten we nu om te zorgen dat we ook daadwerkelijk gaan doen waar we goed in zijn? En laten we niet aan iemand vragen die is daar om te schalen en structuur aan te brengen, om de business development te doen. En laten we dat wel vragen misschien aan die ondernemer, maar dan heel gericht en gefocust. Wat je dan ook met elkaar kiest. Maar belangrijk is dat je dus beseft dat de wereld is veranderd, of jouw product is veranderd, of er wordt iets anders van je verwacht.
Ja. Dus er wordt
en nu moet je dus wat anders gaan doen met je team. Terwijl dat team al heel succesvol was.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, die moet weer adjourning, moet weer kijken, hey, wat is onze nieuwe taak? Hoe gaan we daar? Wie neemt daar welke rol in? Welke positie in de teamvorming? Storming en dan welke norm spreken we af om dat ook te gaan halen.
Ja. Oké, ik heb een vraag. Want net werd er tegen mij gezegd dat norming dat dit model alleen van toepassing was op de teamsamenstelling en niet op het werk zelf. Maar nu vertel je, op het moment dat je een ander product gaat aanbieden en dus eigenlijk gewoon de taakomschrijving van mensen verandert, dat het dan wel van...
Als het een taakje is, dan zou het, als het een kleine taak is, dan zou ik dat niet zo groot maken. Maar in dit geval is de strategie van het bedrijf om succesvol te zijn de aankomende jaren, vraagt heel wat anders van dat team. Ja, dus wat dat team moet kunnen en doen, maar ook bijvoorbeeld de besluitvorming
om het helder te maken,
development, die verandert enorm.
Oké, we hebben het nu. Het is helder dat dit een proces is waar je als team hoe dan ook in terechtkomt. Hoe kan je hier nou goed mee omgaan?
Ja, het begint met stukken dat je het echt expliciet maakt. Dus dat je dat dingen die al spelen of die discussie die je hebt, dat je die echt adresseert en op tafel legt. Dus dat je het herkent. Hey, shit, we zitten volgens mij weer in. En we gaan daar het gesprek over hebben. En we gaan, dus dat is bewustwording. Mm.
Oké, dus het is onvermijdelijk dat je deze fases keer op keer doorgaat als team. Hoe ga je daar nou goed mee om?
Nou ja, het begint zoals alle problemen met reflectie en bewustwording. Hè.
Ah,
dus eerst,
reflectie en bewustwording.
Ja, een beetje ademen. Weten we waar we zitten? Wat is nou precies aan de hand? Dan maak je dat voor ons heel expliciet. Dat is de tweede stap. Ja. En dan ga je zeggen, oké, wat moeten we doen? Welke knoop moeten we doorhakken? Wat moeten we echt besluiten? Wat wordt er van ons anders nu verwacht? Hè? Ja. Dus dan ga je dat een herontwerp doen. Dan ga je dat herontwerp, de derde stap, ga je in ritme en structuur brengen. Dus dan ga je anders in je overlegstructuur.
Bedoel je de normingstap dan?
Ja, dus dan ga je dat echt doorvoeren in je organisatie. En dan ga je het doen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk een vierde stap die ook heel erg goed werkt. Ook al zit je nog bijvoorbeeld in eerdere fase, is dat je heel bewust je leiderschap aanpast naar wat er nodig is voor de aankomende periode. Dus bijvoorbeeld wat ik veel teams altijd adviseer is, giet het in een thema of giet het in een echt even interne communicatie. Flow van de aankomende periode, waarbij iedereen in de organisatie snapt wat we aan het doen zijn, wat er veranderd is. En dat je ook echt in je leiderschap zichtbaar bent in hoe je het nu gaat doen. En dat je de leiderschap.
Je bedoelt als je dat als leiderschapsteam opnieuw gaat ontwikkelen. Dus je gaat een nieuwe samenstelling. Je gaat dit proces door. Dat je ook even thematiek zegt, nou, het komende kwartaal zijn we even met elkaar aan het normen. En om naar perform te gaan. En dat je daar een themaatje
aan. En niet alleen in het leiderschapsteam. Nou, maar ook heel erg naar de organisatie.
Leuk idee.
Om dat in te zetten. Dus dat zijn zeg maar de vier stappen. Ja. Om dat goed te doen.
Okay. Ja. En hoe haakt dit nou in op scaling up?
Ja.
Als je dit sowieso tegenkomt, dan kom je het ook tegen als je een scaling up traject aan het doen bent.
Ja. Nou, ik wilde ook in de voorbeelden nog wel een succesverhaal delen. Dat haakt hier mooi op in namelijk. Kijk, als wij met een nieuwe club die een vraag bij ons stelt van, hey, we willen graag sneller groeien, we lopen tegen wat uitdagingen aan en kunnen jullie met het scaling up als partner van ons helpen sneller te groeien, dan beginnen wij met dan noemen we dat een setup fase, mag iedereen gelijk weer vergeten, maar eigenlijk doen we het in deze setup fase, proberen we dit indirect ook te doen. Dus we beginnen altijd, we hebben het al in een aflevering gehad over die face tool, hè, dus meestal is zo'n MT nieuw. Dus als ik met ze ga werken, dan is het een vraag voor eerst. Hey, wie zit er eigenlijk in het MT? Nou, soms is dat een bestaand team, maar 9 van de 10 gevallen.
Of ze krijgen nieuwe doelen en een nieuwe structuur. Ja. Dus er is in ieder geval
iets
nieuws
gebeurd. Ja. We willen groter worden. We hebben een overname gedaan. Of ik heb een nieuw CEO aangenomen. Nou, anyways. Of het bedrijf heeft een MT nodig. Laten we daar eens beginnen. Dat zijn ook veel. Nou, dan heb je een vraag. Ten eerste is altijd al de vraag van de ondernemer. Wie zal ik erin meenemen? Nou, dan gaan we dus een soort van vorming doen.
Ja.
Welke rollen zijn, denken we nu dat het belangrijk is om aan zo'n MT-tafel te zetten? Nou, vervolgens, dat zit eigenlijk in ons basisproces. Vervolgens hebben wij zo'n face-tool, waar we eigenlijk altijd eerst met zo'n team doorgaan. Oké, wie doet hier nou wat en waar mogen we elkaar op afrekenen? Dat is heel erg, ook een beetje vorming-storming. Nou, en vervolgens pas in de derde fase gaan we het over hebben. Wij noemen dat execution disciplines. Hè? Mm-hmm. En eigenlijk, in a way, is dat een beetje
een
norm.
Zet je een beetje het ritme op.
Ook, dat is ook letterlijk de vierde sessie die ik vaak met een team doe. Of derde, vierde, daar wil ik vanaf zijn. Is vaak, hoe laten wij een paar rules of engagement maken? En dat doen we natuurlijk met de beste tips van scaling up erbij. Van hoe kan je nou het beste met elkaar vergaderen? Welk ritme? Hoe ga je nou accountability creëren? Etcetera, etcetera. En dat is daar. Dus eigenlijk in onze setup fase zit heel erg werken naar een performing team. Dus dat is heel leuk. Dat gaat ook gelukkig heel vaak heel goed.
Ja.
Wat fijn.
Ja, en ik wilde nog wel aanvullen op dat scaling up. En eigenlijk is het ook al stiekem een beetje een tip. Is dat als je nu zit te luisteren, is dat.
En je zit te wachten op een tip?
Ja, precies. Alleen als je zit te wachten op een tip.
Anders moet je even doorspoelen.
Ja, precies. Heel veel clubs hebben dat probleem al, zitten in midden in dat probleem van die teamdynamiek of denken dat
zonder dat ze het weten vaak.
Dat ze het niet weten en dat ze denken, shit, we willen wat anders doen, we moeten anders performen. En ze weten ergens bewust, maar ook heel vaak onbewust, dat als ze hiermee aan de slag gaan, dus als ze die teamdynamiek gaan oppakken of met zo'n face tool of met scaling up of zo, dan weten ze, eerst moet ik gewoon heel veel extra gaan investeren, knopen doorhakken, dit gaat allemaal gezeik opleveren. En omdat die stappen maken best wel veel, dat gaat resources, tijd, moeite kosten, stellen heel veel clubs dit uit. Ze voelen er geen energie, tijd en ruimte voor. En omdat ze het uitstellen, wordt het groter, blijft het langer hangen.
Ja.
En los je het dus niet op.
Wat is je tipbord?
Dus durf over het korte termijn, korte termijn ellende heen te kijken, om het op lange termijn echt heel veel beter gaan doen. Als je dit niet oplost, los je daarmee honderden problemen in je organisatie dus niet op.
Zachte heelmeester, stinkende wonden.
Heel goed. Mag ik nog? Ik wil zo graag één geweldig verhaal hierover nog delen.
Oké, eentje dan.
Eentje? Mag gewoon even dirty gaan er niet.
Alleen als je dirty is.
Ik heb gewoon zo'n mooi verhaal van een team wat nog volledig in de norming, eigenlijk in alle fases vorming, norming, storming zat. En ik kwam daarbij. Ik was meegenomen door de nieuwe CEO, een vrij groot bedrijf. Ik denk zo'n 500.000 man. En die nieuwe CEO die zei, ja, we gaan naar de volgende fase en dat willen we graag met Scaling Up doen. En by the way, ik heb gewerkt met Victor, dus dat gaan we hier ook doen. Nou, dat valt natuurlijk in de bestaande MT. Die zagen,
vond ze te gek.
Ja, die zagen eerst de nieuwe CEO aankomen. Nou, dan moesten ze natuurlijk ook even aan snuffelen. En dat, dan begint eigenlijk helemaal weer die nieuwe fase. Er waren vier gasten die er al zaten. Eentje komt erbij. Die is dan de nieuwe CEO. Nou, die moet zich maar even lekker gaan bewijzen, toch? Dat herkennen we allemaal. Ja. Nou, toen kwam er ook nog iemand daarnaast erbij. Die zei, nou, ik heb een leuke methodiek. Dat maakt het allemaal makkelijker. Nou, die moest dat natuurlijk ook even gaan bewijzen. Nou, daar doe ik, daar ben ik niet van, zeg maar. Dus in de tweede sessie, dit is letterlijk gebeurd. Een heerlijk verhaal. In de eerste sessie had ik gewoon even mijn normen neergelegd over hoe ik graag vergader. Dus ik heb gewoon besluiten nemen, even met de duimpjes bijvoorbeeld. Het is gewoon snelheid. Gewoon simpele tips. Nou, die kwam
goed aan. Dat werd goed ontvangen.
Met groot applaus ontvangen. Nou, de volgende keer. Maar dit is de manier hoe ik het terugkreeg. Aan het begin van de meeting zei hij, ja, ik was het weekend in bij een verjaardag van mijn schoonzus. En die is heel hoog opgeleid. Die is professor UvA en heel veel bedrijfskunde en zo.
En je hebt ook gedaan, UvA.
Gaat die man uitpraten.
En die zei, zij zei gewoon, als je met duimpjes gaat doen, dan zou ik de ruimte uitlopen, had zij gezegd.
Okay.
En dat zei deze meneer in de sessie met die nieuwe CEO, mij erbij, zijn collega's erbij. En ik dacht gewoon, wat gebeurt hier? Weet je, ik ben natuurlijk ook, kan ook wel wat. Ik denk, oké, dit is interessant. Hij vertelt via de band over zijn schoonzus dat die.
En wat deden zijn collega's?
Is interessant. Dat is daar. Nee, maar dit is dus heel interessant. Dit is gewoon als je dit gebeurt, dit was een extreem voorbeeld natuurlijk. Ja, je zag ook die CEO, maar ook die collega's dachten, wat doet deze gast? En wat gaat er gebeuren? Die spanning in die ruimtes, het was een klein ruimtetje, sloeg in één keer omhoog. Ik dacht ook even, wat ga ik hiermee doen, weet je wel? Dat is gewoon een motie van wantrouwen, maar niet vanuit zichzelf. Nou goed, en toen heb ik inderdaad gevraagd, nou god, wat vinden jullie nou? Wat is nou jullie norm als dit gebeurt? Ik heb ook echt geconfronteerd. Ik dacht, ik heb twee keuzes, of ik kan het laten liggen, of ik kan... Ik dacht, god, vind het eigenlijk wel interessant. Ja, eigenlijk wat hij doet hier, kan dat? Kan je dat doen? Is dit een norm hoe hij mag praten tegen mij? Of over wat, ja. Wat zijn jullie normen? Hoe jullie dit met elkaar willen gaan doen? Nou, werd een interessant gesprek, kan ik je melden.
Maar goed, werd het constructief.
Uiteindelijk natuurlijk, we zijn eruit gekomen, ja. Ja.
En mocht die andere meneer nog terugkomen?
Hij werkte niet meer.
Oh.
Maar dat terzijde, dat was al, dat liep al. Maar goed, dat gesprek daar van, ja, wat gebeurt hier nou? Is eigenlijk, in één keer ging het van vorming naar, wat zijn hier de normen? Hoe gaat dit eigenlijk met elkaar?
Ja, dus ik vond het prima. Waste a good crisis.
Ja, precies. Yeah. Maar dit soort dingen gebeuren eigenlijk stiekem aan de lopende band. Dat mensen, dat zit vooral, ik denk in die stormingfase, hè, dat mensen dus gaan prikken en gaan denken, nou, we gaan het op mijn manier doen. Kijken hoe ver ik kan gaan. Kijken wat kan ik het hier overrulen? Ja, ja. Als je daar met elkaar niet een soort van consensus over hebt, van, nou, dat kan echt niet. Ja. Dat is niet de norm hier. Ja, dan heb je heel lastig. En het gebeurt echt
dus
freaking vaak.
Is het gewoon het bespreekbaar maken is de manier om uit die stormingfase te komen. Wacht. Volgens mij zit hier in de stormingfase.
Ja.
Wat voor normen zijn
normingfase.
Maar ook het opstaan van het leiderschap. Want het leiderschap moet hier ook kiezen.
Ja.
Wie ben ik? Wie zijn we? Wat zijn onze kernwaardes? Wat doen we? Hoe gaan we hiermee om?
Eigenlijk zit hier alles in, hoor. Want dus het is ook gewoon, wie is hier nou de baas? Weet je wel, wie gaat, mag ja, hij
hoe
dit,
werken we samen?
Hij de troon hier door dit te mogen doen? En de tweede vraag is, ja, hoe werken we samen? Mag dit inderdaad? Is dit een norm die we kunnen hanteren? Nou, zo schiet je ineens zo'n situatie eigenlijk door. Heb je vragen in al deze fases? En heb je dat even op te lossen met elkaar?
Ja.
En dat is alleen maar heel goed. Mag ook. Mag ook stormen. Het moet zelfs stormen, zegt Tuckman, voordat je gaat normen.
En heb je nog een mooie tip over stormen en normen en performen?
Jazeker. Ja, dus ik denk heel erg dat die uiteindelijk, praat natuurlijk een beetje naar die scaling methodiek toe, maar daar is die habits die we al, die gewoon bewezen, geproven zijn, waar we veel afleveringen aan besteed hebben, die gaan gewoon heel erg over. Dat is gewoon een setje. Je kan dat ook zien als een set normen, rules of engagement, die je moet hebben met je leiderschapsteam of met welk team dan ook je gaat werken. Zo gaan wij werken. Dit is ons ritme. Zo leggen we accountability af. En dat is gewoon, zo challengen we elkaar. Dat is denk ik heel belangrijk om daar gewoon handvat voor te kiezen. Of dat nou scaling up is of welk handvat je ook wil. Maar dat niet iedereen zijn eigen normen van hoe we vergaderen, hoe we accountability afleveren, hoe we rapporteren. Rapporteren is ook zo'n ding, hè. Daar kan je gewoon een norm voor afspreken. Niet iedereen op zijn eigen sheetje, niet iedereen op zijn eigen moment. Gewoon, wij gaan hier zo met elkaar rapporteren. Luister naar de aflevering over KPI's. Dus dat is denk ik pak de basis van scaling up. Ja.
Bart, heb jij nog een tip?
Ja, belangrijkste tip is check dit eerst met je team hoe het staat. Omdat je heel veel aannames doet dat je denkt, veel mensen denken dat het goed geregeld is of niet. Of dat mensen het wel of niet weten. Als je ook over rapportage of als je mensen vraagt van goed, waar zitten we nu? Wat is nou eigenlijk duidelijk of onduidelijk? Mijn ervaring is dat in ieder team heel vaak de CEO of owner denkt of hoopt dat dit heel goed staat of bekend is. En dat als we het vragen aan een team, dat op heel veel gevallen gewoon impliciet of onduidelijk is. Dus het begint in mijn optiek bij maak eens een gap analysis waar je echt zit. Mm-hmm. En dan kan je je ritmes en je structuren en je andere stukken oppakken.
Ja.
Maar check eens hoe het zit.
Ja.
Ja. En daarmee aansluitend wil ik nog de drie belangrijkste vragen even delen. Kijk, je kan in elke fase kan je een 2 of 3-tal vragen stellen. Dus laat ik even praktisch zijn. De eerste fase is volgens mij de vraag die je kan stellen als bijvoorbeeld leider van zo'n team. Wat is eigenlijk onze taak? Wat is onze taak? Waar staan wij voor? Waar zijn wij voor? Dus als je dat al kan beantwoorden, dan heb je denk ik al een stukje van je vorming goed zitten. Als je bij de tweede fase zou je kunnen zeggen, wat is ieders rol? Wat doet
ieder? Hoe draag je eraan bij of zo?
Ja, hoe draag je eraan bij? Wat is jouw bijdrage in dit team voor dat doel? En in de derde fase is misschien, wat zijn onze regels? Wat zijn onze gedragsregels? Hebben we er 5? Hebben wij 5 gedragsregels met elkaar waar we al aan voldoen? Ik denk dat wel handig is als je gewoon even die vraag. Dus soms kan het zo makkelijk zijn als, wacht even, wij hebben hier volgens mij geen regels voor. Nou, we maken 5 met elkaar. Stel dat je al goed weet wat je taak is, dat de samenstelling duidelijk is, weet wie de baas is, wie wat doet. Ja. Maar soms gaat het gewoon heel erg over, we hebben nog helemaal geen rules of engagement.
Ja, en de andere hele praktische is, doe met ons die Rockefeller Habits Checklist. Want daar komt dit gewoon best eigenlijk ook heel leuk. Erg helder uit.
Zeker.
Ja.
Nou, hoop tips. Klein model, hoop tips.
Klein model, toch best wel lang verhaal.
Ja.
En uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je bewust bent van dat je hoe dan ook in deze structuur terecht gaat komen.
Je komt er, gaat er doorheen.
Als je het gewoon benoemt met elkaar, dan word je daar alleen maar beter van, toch?
Ik denk dat je dat mooi hebt gezegd.
Wat vinden we daarvan?
Duimpjes.
Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.